Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek van Thomas van Celano, de oudste verhalen over Franciscus van Assisi. Voorbeelden van de strijd tegen het geld. Hoofdstuk 35. Franciscus corrigeert een broeder die met zijn handen geld heeft aangeraakt. Franciscus, de vriend van God, had een grote afkeer van alles wat van deze wereld is. Maar meer dan ook vervloekte hij geld. Vanaf het begin van zijn bekering had hij daar een grote minachting voor. En hij prentte zijn volgelingen altijd in voor geld te vluchten als voor de duivel. Dit was de verstandigste raad die hij hun ooit gegeven had, dat ze evenveel waardering voor geld moesten opbrengen als voor mest. Op een dag kwam er een gelovige het kerkje van Santa Maria van Portioncula binnen om er te gaan bidden. Als offergave legde hij bij het kruis wat geld neer. Nadat hij was weggegaan, gooide een broeder het op de vensterbank neer, waarbij hij het natuurlijk even met zijn handen moest aanraken. De heilige kreeg te horen wat de broeder had gedaan. Die zag in dat hij betrapt was en rende naar Franciscus toe om hem om vergiffenis te vragen. Hij wierp zich op de grond om gestraft te worden. Franciscus waste hem flink de oren en voer streng tegen hem uit dat hij geld had aangeraakt. Hij beval hem het geld met zijn mond van de vensterbank af te tillen en met zijn mond buiten de omheining in de ezelsmest te deponeren. Terwijl de broeder gewillig aan het bevel gevolg gaf, vervulde angst de harten van allen die het hoorden. Vanaf dat moment verachtten ze allen geld nog meer, omdat het immers zo duidelijk met mest vergeleken was. En elke dag werden ze met nieuwe voorbeelden aangemoedigd geld nog meer te verachten. Hoofdstuk 36. De straf voor een broeder die eens geld opraapte. Twee samen optrekkende broeders kwamen eens bij een onderkomen voor melaatsen. Op straat zagen ze daar een munt liggen. Ze hielden de pas in en overlegden met elkaar wat ze met die drek moesten doen. Een van de twee had maling aan de scrupules van de ander en wilde de munt al oprapen om hem aan de melaatsen te geven, die immers hun oren naar geld laten hangen. Zijn reisgenoot probeerde het te verijdelen en hield hem voor dat hij door valse naastenliefde misleid werd. Hij wees hem op de woorden uit de regel, waaruit voldoende duidelijk blijkt dat gevonden geld als stof vertrapt moet worden. De ander werd door de waarschuwing alleen maar eigenzinniger, want hij had altijd al een koppig karakter gehad. Hij maalde niet om de regel, bukte zich en raapte het geldstuk op. Maar het godsgericht ontliep hij niet. Dadelijk verloor hij zijn spraakvermogen. Hij knarste met zijn tanden en kon niet meer praten. Zo toonde zijn straf hoe onbezonnen hij was. Zo leerde de vergelding de overmoedige dat hij de regels van zijn vader gehoorzaam moest. Ten slotte gooide hij de drek weg en dadelijk barsten zijn lippen, gereinigd door het water van berouw, in een loflied uit. Een oud spreekwoord zegt immers: wijs een dwaas terecht en hij zal je vriend worden. Hoofdstuk 37. terechtwijzing van een broeder die geld voor noodgevallen opzij wilde leggen. Toen er weer eens veel broeders van buiten op bezoek waren in de Santa Maria de Portioncola, zag de plaatsvervanger van Franciscus, broeder Petrus Catani, dat er niet voldoende aalmoezen opgehaald waren om in hun behoeften te voorzien. Daarom zei hij tegen Franciscus: "Ik weet niet wat ik moet doen, broeder. Van alle kanten stromen de broeders in grote groepen hier naartoe, maar ik heb geen voorraden om iedereen voldoende te geven. Alsjeblieft, zou je het goed vinden dat ik iets opzij leg van de spullen die intredende novissen meebrengen? Dan kunnen we daarop terugvallen om er te gelegener tijd van uit te delen." Franciscus antwoordde: "Mijn beste broeder, ik ben niet gediend van het soort naaste liefde waardoor we goddeloos tegen de regel ingaan ten gunste van willekeurig wie." Petrus vroeg: "Maar wat moet ik dan doen?" "Haal het altaar van de Heilige Maagd maar leeg en doe de versiering maar weg, als je niet op een andere manier in de behoeften van de gasten kunt voorzien. Geloof me, ze zal er meer vrede mee hebben dat het evangelie van haar zoon gerespecteerd en haar altaar leeggehaald wordt, dan dat haar altaar versierd blijft, maar haar zoon veracht wordt. De Heer zal wel iemand sturen die aan zijn moeder teruggeeft wat ze ons heeft uitgeleend." Hoofdstuk 38: Geld verandert in een slang. Op een keer zwierf Franciscus met een reisgenoot in de buurt van Bari door Apulië. Op straat zag hij een grote beurs boordevol geld liggen, van het type dat door handelaars buidel wordt genoemd. Zijn reisgenoot wees Franciscus op de beurs en drong er met klem op aan hem van de grond op te rapen en de inhoud aan de armen uit te delen. Hij gaf hoog op van de liefde voor de armen en beval het uitdelen van het geld als een daad van barmhartigheid aan. Maar Franciscus weigerde resoluut het te doen en zei stellig dat het een streek van de duivel was. "We mogen andermans spullen niet meenemen, mijn zoon," zei hij. "Weggeven wat van een ander is, is een zonde waar een straf op staat en niet een verdienste waar je eer mee inlegt." Ze liepen verder en haasten zich de eenmaal begonnen tocht af te maken. Maar de broeder had er geen vrede mee, op het verkeerde been gezet door misplaatste naastenliefde. Hij ging zelf zo ver dat hij voorstelde het met de duivel op een akkoordje te gooien. Ten slotte stemde Franciscus ermee in naar de bewuste plaats terug te keren, niet om de broeder zijn zin te geven, maar om de minkukkel Gods ondoorgrondelijkheid te tonen. Hij riep er ook een jongen bij die daar toevallig op de rand van een waterput langs de weg zat, om in de aanwezigheid van 2 of 3 getuigen het geheim van de drie eenheid te laten zien. Met z'n drieën liepen ze naar de buidel en ze constateerden dat hij nog steeds boordevol geld zat. Franciscus verbood hun er naartoe te gaan, want hij wilde de bedriegelijkheid van de duivel door gebed ontmaskeren. Hij trok zich een steenworp ver terug en verzonk in gebed. Na afloop daarvan beval hij de broeder de beurs op te rapen, waar nu in plaats van geld een slang in verborgen zat. De broeder trilde van de spanning en was in gedachten met heel andere dingen bezig dan anders, omdat hij wel kon raden dat er iets ongewoons zou gaan gebeuren. Uit respect voor de heilige gehoorzaamheid zette hij zich over zijn twijfel heen en raapte de beurs op. En zie, daar kroop een behoorlijk grote slang uit de beurs, die de broeder het duivelse bedrog openbaarde. Franciscus zei tegen hem: "Geld is voor dienaren van God niets anders dan een duivel en een giftige slang, broeder." De armoedige kleding. Hoofdstuk 39. Franciscus berispt door zijn woorden en voorbeeld broeders die zachte en chique kleren hebben. Omdat Franciscus bekleed was met de kracht van boven, werd hij van binnen meer verwarmd door een goddelijk vuur dan van buiten door de kleren die hij aantrok. Hij kon vreselijk uitvaren tegen broeders die 3 lagen kleding droegen en die in zijn orde zonder noodzaak zachte kleren aan hadden. Als niet een rationele overweging, maar het gemak als argument aangevoerd werd voor de noodzaak ervan, noemde hij dat een teken van een uitgebluste geest. Als de geest onverschillig is en de genade hem langzaam maar zeker koud laat, zei hij, dan is het onvermijdelijk dat het vlees en het bloed hun eigen belang gaan zoeken. Als de ziel geen vreugde meer vindt, wat blijft er dan nog over, behalve dan dat het vlees zich op zijn eigen genoegens richt? En dan vergoeilijkt de dierlijke begeerte dat door het woord noodzaak in stelling te brengen. Dan vormt de lichamelijke gezindheid het geweten. En hij voegde eraan toe, laat mijn broeder maar geconfronteerd worden met werkelijke nood. Laat elke vorm van gebrek hem maar treffen. Als hij zich haast om het te verhelpen en het ver van zich te verdrijven, wat voor beloning zal hij dan ontvangen? Dan had hij de kans op een verdienste, maar hij gaf duidelijk te kennen dat hij er geen behoefte aan had. Met dergelijke uitspraken drukte hij degenen die ontberingen ontliepen met hun neus op de feiten. Want wie die niet geduldig draagt, doet niets anders dan terugkeren naar de vleespotten van Egypte. Verder was hij er falikant op tegen dat broeders meer dan 2 habijten bezaten, al vond hij het wel goed dat ze die repareerden door er lappen op te naaien. Hij beval hen dat ze delicate stoffen moesten verafschuwen. Als ze daar tegenin gingen, dan had hij er in het bijzijn van allen bijtende kritiek op. En om het dergelijke broeders door zijn voorbeeld nog eens goed in te peperen, naaide hij een ruwe zak over zijn eigen habijt. En op zijn sterfbed vroeg hij of zijn doodskleed met een eenvoudige zak bedekt kon worden. Maar broeders die onder een ziekte of een ander ongemak gebukt gingen, stond hij wel toe een zacht onderkleed direct op hun huid te dragen. Op voorwaarde dat hun habijt er aan de buitenkant maar ruw en schofel uit bleef zien. Hij was namelijk gewoon te zeggen, de discipline zal anders zozeer verslappen en de onverschilligheid zal zozeer de overhand krijgen, dat de zonen van een arme vader er niet voor terug zullen deinzen zelfs fluweel te dragen, zij het dan in een andere kleur. Daarom, vader, verloochenen wij niet jou als van jou vervreemde kinderen, maar verloochenen we eerder onszelf door ons ongepaste gedrag. Want zie, het komt zonneklaar aan het licht en neemt nog van dag tot dag toe. Hoofdstuk 40. Franciscus verklaart dat broeders die van de armoede afwijken, door gebrek gestraft zullen worden. Soms zei Franciscus ook bij herhaling: hoe meer de broeders zich van de armoede afwenden, des te meer zal de wereld zich van hen afwenden. En zij zullen zoeken, maar niet vinden. Maar als ze mijn vrouwen, de armoede, omhelzen, dan zal de wereld hen voeden, want zij zijn aan de wereld gegeven om haar te redden. En op andere momenten zei hij: er is een soort wisselwerking tussen de wereld en de broeders. Zij zijn de wereld hun goede voorbeeld schuldig. De wereld is hun noodzakelijke levensbehoeften schuldig. Maar als zij hun woord breken en de wereld dat goede voorbeeld niet geven, dan trekt de wereld op goede gronden haar handen van hen af. Omdat Franciscus streng de hand hield aan de armoede, was hij nogal huiverig voor de hoeveelheid broeders die niet in werkelijkheid rijkdom impliceerde, maar er wel de schijn van had. Daarom zei hij: was het maar mogelijk, kon het maar zo zijn dat de wereld maar zelden minder broeders aanschouwde. Dan zou ze verwonderd staan over hun geringe aantal. Onlosmakelijk met zijn vrouwen de armoede verbonden, verwachtte hij haar beloning niet hier, maar in de toekomstige wereld. Ook zong hij psalmverzen die over de armoede gaan, enthousiaster en vrolijker dan andere psalmverzen. Zoals bijvoorbeeld: niet voorgoed blijft de arme vergeten. Mogen de armen het zien en zich verheugen. Aalmoezen vragen. Hoofdstuk 41. Franciscus eigen adviezen. Franciscus leefde veel liever van aalmoezen die hij van deur tot deur gevraagd had, dan van spontaan aangeboden giften. Hij zei dat een innerlijke schaamte om te gaan bedelen strijdig was met het heil, maar dat overwonnen schaamte tijdens het bedelen heilig was. Als soms schaamrood een onervaren gezicht begon te kleuren, prees hij dat. Maar hij prees het juist niet als je door schaamte overmand werd. Hij bracht de aansporingen aan zijn volgelingen om te gaan bedelen wel eens als volgt onder woorden: ga naar buiten, want de minderbroeders zijn in dit laatste uur in de wereld gezet, opdat de uitverkorenen datgene in hen kunnen uitvoeren waarmee zij een positief oordeel van de rechter kunnen verwerven. Wat jullie voor een van mijn mindere broeders hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan. Hij zei dat op grond hiervan een uitzonderingspositie voor zijn orde was ingeruimd door Christus, de grote profeet, die immers zo duidelijk de naam ervan had genoemd. Daarom wilde hij ook dat de broeders zich niet alleen in de steden ophielden, maar ook in kluizenarijen, waar allen de gelegenheid kregen zich verdienstelijk te maken en aan de weigerachtigen de dekmantel van een excuus werd onthouden. Hoofdstuk 42. Franciscus instelling bij het vragen van aalmoezen. De dienaar Gods wilde de bruid armoede geen enkele keer voor het hoofd stoten. En daarom was het zijn gewoonte het volgende te doen. Als hij op uitnodiging van welgestelden vereerd werd met een overvloedige maaltijd, vroeg hij eerst bij de huizen van de buren om wat stukken brood. En pas daarna haastte hij zich verrijkt met een armoedig geschenk naar zijn afspraak. Wanneer hem gevraagd werd waarom hij dit deed, dan antwoordde hij dat hij een onwankelbaar erfgoed niet wilde opgeven voor een leengoed dat hem tijdelijk beschikbaar was gesteld. Armoede, zei hij, maakt ons tot erfgenamen en koningen in het Rijk der Hemelen, en niet jullie bedriegelijke rijkdom. Hoofdstuk 43. Het voorbeeld dat hij gaf in het paleis van de heer van Ostia en zijn uitleg aan de bisschop. Franciscus ging eens op bezoek bij paus Gregorius zaliger nagedachtenis, toen die nog een lager ambt bekleedde. Vlak voor etenstijd ging hij op weg om aalmoezen te vragen en bij zijn terugkeer legde hij stukken bruin brood op de tafel van de bisschop. Toen deze dat zag, schaamde hij zich een beetje, vooral voor de tafelgenoten die hij voor het eerst had uitgenodigd. Hij verdeelde toch zonder blikken of blozen de gekregen aalmoezen onder de ridders en kapelaans die mee aten. Allen namen ze met eerbied het brood in ontvangst en deels aten ze het op, deels bewaarden ze het uit respect. Na het eten stond de bisschop op. Hij liet Franciscus binnen in zijn privé vertrekken, strekte zijn armen uit en omarmde hem. Mijn broeder, vroeg hij, waarom heb je mij in mijn eigen huis, waar jij en je broeders welkom zijn, in verlegenheid gebracht door uit bedelen te gaan? Je zou beter kunnen zeggen dat ik u een eer bewezen heb door een grotere heer te eren, omdat immers de heer zich thuis voelt bij de armoede en vooral bij vrijwillig bedelen. Zelf beschouw ik het als een koninklijke waardigheid en een voortreffelijke instelling de heer te volgen die voor ons arm is geworden terwijl hij rijk was. En Franciscus voegde er nog aan toe. Ik eet met meer smaak aan een arme tafel waarop we wat kleine aalmoezen eten dan een grote waarop het aantal schalen nauwelijks te tellen is. Daarop zei de bisschop zeer gesticht tegen de heilige, mijn zoon, door wat in jouw ogen goed is, mijn zoon, doe wat in jouw ogen goed is, want de Heer is met jou. Hoofdstuk 44. Franciscus' aanmoedigingen in woord en daad om aalmoezen te vragen. In de begintijd wilde Franciscus soms zichzelf oefenen en zijn broeders de schaamte besparen. En dan ging hij alleen op aalmoezen uit. Maar toen het hem opviel dat verschillenden van hen hun roeping niet al te serieus namen, zei hij een keer, beste broeders, de Zoon van God die zich voor ons in deze wereld arm gemaakt heeft, was voornamer dan wij. Uit liefde voor hem hebben wij de weg van de armoede gekozen. We moeten er dan ook niet voor terugdeinzen aalmoezen te gaan vragen. De erfgenamen van het koninkrijk horen zich echt niet te schamen voor het onderpand van de hemelse erfenis. Ik zeg jullie dat veel aanzienlijke en wijze mensen zich bij onze orde zullen aansluiten, die het als een eer zullen beschouwen om te moeten bedelen om aalmoezen. Jullie moeten dus blij en verheugd zijn dat jullie een pioniersrol voor hen vervullen en niet weigeren te doen wat jullie als opdracht aan die heiligen meegeven.
Thank you.
Hoofdstuk 45. Een terechtwijzing van een broeder die niet wilde bedelen. Dikwijls zei Franciscus dat de ware minderbroeder niet lang moest treuzelen om op aalmoezen uit te gaan. En hoe aanzienlijker mijn broeder is, zei hij, des te meer moet hij genegen zijn te gaan, omdat daardoor zijn verdiensten zich opstapelen. Ergens leefde een broeder die niets voorstelde bij het bedelen, maar des te meer aan tafel. Toen de heilige merkte dat hij goed voor zijn buikje zorgde en dat hij wel zijn deel wilde hebben van de opbrengst, maar niet van de inspanning, sprak hij hem er een keer zo op aan. Ga je eigen weg, broeder, vlieg, want je wilt alleen maar profiteren van het zweet van je broeders, maar je afzijdig houden van het werk van de Heer. Je lijkt op broeder daar die niet bijdraagt aan de inspanningen van de bijen, maar als eerste de honing wil opeten. De materieel ingestelde man realiseerde zich dat hij met zijn vraatzucht door de mand gevallen was en keerde terug in een wereld die hij nooit echt verlaten had. Hij trad namelijk uit de orde en zo was hij, die niets had voorgesteld bij het bedelen, geen broeder meer en werd hij, die des te meer had voorgesteld, aan tafel een eerste klas duivel. Hoofdstuk 46. Franciscus kust als welkom de schouder van een broeder die aalmoezen meebrengt. Een andere keer kwam een broeder met aalmoezen uit Assisi terug naar Portiuncola. Toen hij er bijna was, begon hij te zingen en luidkeels de Heer te prijzen. Franciscus sprong zodra hij dit hoorde op, rende naar buiten de broeder tegemoet, kuste hem op de schouder, nam de zak met aalmoezen over op zijn eigen schouder en gaf als commentaar: gezegend mijn broeder die er bereidwillig op uitgaat, nederig vraagt en verheugd terugkeert. Hoofdstuk 47. Franciscus haalt de ridders ertoe over aalmoezen te gaan vragen. Toen Franciscus ernstig ziek was en zijn levenseinde bijna naderde, was hij in Nocera en werd hij door de inwoners van Assisi opgeëist. Een officiële delegatie moest voorkomen dat de roem die aan de stoffelijke resten van de man Gods verbonden was, naar een andere stad zou gaan. Terwijl de ridders hem vol eerbied te paard vervoerden, kwamen ze door Satriano, een erg arm dorpje. Hun honger en het uur van de dag deden hen daar naar eten verlangen. De ridders gingen op zoek, constateerden dat er niets te koop was en kwamen bij Franciscus terug, tegen wie ze zeiden: je zou ons iets van je aalmoezen moeten geven, want we kunnen hier niets te eten krijgen. Franciscus zei ten antwoord: jullie vinden niets, omdat jullie meer vertrouwen hebben in jullie vliegen, zo noemde hij namelijk geldstukken, dan in God. Maar ga nog eens langs de huizen waar jullie net al geweest zijn. Bied in plaats van geld de liefde van God aan en vraag nederig om een aalmoes. Schaam je vooral niet, want sinds de zondeval is alles verleend als een aalmoes en de grote aalmoesgever schenkt ze mild en genadig, of je ze nu verdient of niet. De ridders zetten zich over hun schaamtegevoel heen, vroegen ijverig om aalmoezen en verwierven meer met de liefde van God dan met hun geld. Want alle dorpsbewoners staken elkaar vol blijdschap naar de kroon met hun giften. Waar armoede de boventoon voerde, kon honger de toon niet aangeven. Hoofdstuk 48. Een stuk kapoen dat bij Alessandria in een vis veranderd is. Bij het geven van aalmoezen legde Franciscus meer nadruk op profijt voor de ziel dan op onderhoud van het lichaam. En hij stelde zichzelf aan anderen ten voorbeeld, zowel bij het geven als bij het aannemen ervan. Zo kwam hij eens in Alessandria in Lombardije aan om het woord van God te verkondigen, waar hem door een godvrezend man met een uitstekende reputatie eerbiedig onderdak werd aangeboden. Deze vroeg hem of hij in overeenstemming met het evangelie bereid was van alles wat hem voorgezet werd te eten. Vanwege de eerbied van zijn gastheer voor hem knikte Franciscus instemmend. De gastheer maakte als maaltijd voor de man Gods met toewijding een 7 jaar oude kapoen klaar. De vader van de armen en de verheugde familie van de gastheer zaten nog niet aan de armzalige tafel, of er stond een zoon van de duivel voor de deur, verstoken van alle genade, die de situatie uitbuitte en armoede voorwende. Bij het vragen van een aalmoes maakte hij handig gebruik van de liefde Gods en met een tot tranen toe bewogen stem vroeg hij of hij omwille van God geholpen kon worden. De heilige hoorde hem de naam noemen die boven alles gezegend is en die voor hem honingzoet klonk. Met genoegen pakte hij een stuk van de vogel die op tafel stond. Hij legde het op een stuk brood en gaf het aan de bedelende man. Meer valt er eigenlijk niet te vertellen. De man bewaarde het onzalige geschenk met de bedoeling er de heilige mee te kijk te zetten. De volgende dag predikte Franciscus op de hem eigen wijze Gods woord voor de samengestroomde inwoners. Plotseling kwam de schurk luid schreeuwend tevoorschijn en hij probeerde het stuk kapoen aan het hele publiek te laten zien. "Nu zien jullie eens," kakelde hij, "wat voor man die Franciscus is die hier preekt en die jullie als een heilige vereren. Kijk eens naar het vlees dat hij mij gisteravond gegeven heeft toen hij zat te eten." De hele gemeenigte maakte hem uit voor een schoft en allen wasten hem de oren alsof hij door de duivel bezeten was. In de ogen van allen was datgene waarvan hij uit alle macht beweerde dat het een stuk kapoen was, in werkelijkheid een vis. En ook de ongelukkige zelf was verbijsterd door het wonder en zag zich gedwongen te bevestigen wat de omstanders zeiden. Uiteindelijk schaamde hij zich en hij wist de misdaad waarop hij betrapt was uit door boete te doen. In het openbaar vroeg hij de heilige om vergiffenis en hij vertelde eerlijk hoe boosaardig zijn opzet geweest was. En nadat het geweten van de zondaar veranderd was, veranderde ook het vlees weer in zijn oorspronkelijke vorm. Beste luisteraars van Radio Maria, wij lazen uit het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano.